Hoofdstuk 12. Bericht uit den verre. Als Lily thuiskomt, is het al donker buiten. De gordijnen van hun kamer zijn dicht. Het licht van de lamp boven de tafel valt op Ma's donkere haar. Ze zit te patience. Naast de kaarten staat een asbak met een brandende sigaret erin. De rook kringelt omhoog in het lamplicht. Ma kijkt niet op als Lily binnenkomt en ook niet als ze voor de tafel gaat staan. Ik ben te laat, zegt ze dan maar zelf. Ze voelt zich koud en leeg van de huilbui in het park. Maar wat ze net heeft meegemaakt is te groot om er de goede woorden voor te vinden. Kon ze maar even op Ma's schoot kruipen, zoals vroeger bij de baboe. Haar armen warm en beschermend om zich heen. Een hand die zacht over haar hoofd aaide. Misschien dat haar verdriet dan kleiner zou worden. Ma knikt en draait een kaart om. Je eten staat op het petroleumstel. Lily loopt naar de douchecel en knipt het licht aan. Is Joyce er niet? Dat heeft ze zelf al geconstateerd, maar als Ma iets terugzegt, praten ze tenminste met elkaar. Dan lijken ze net een normaal gezin. Naar de bioscoop, zegt Ma, en ze verlegt een stapel kaarten in één keer. Lily tilt de deksel van het pannetje dat op het petroleumstel staat. Er zit stampot in van aardappels en een onduidelijke groente, met in het midden een kuiltje met jus. De geur alleen al staat haar tegen. Ze eten bijna alle dagen stampot van verschillende groentes, maar altijd met veel meer aardappel dan groente. Soms zitten er spekblokjes bij en eens in de week een stukje worst of een gehaktballetje. Als pa hier was geweest, had hij geklaagd bij het maatschappelijk werk, zei Joyce gisteren toen ze hen alle drie opschepte. In de gevangenis krijgen ze volgens mij beter eten en wij moeten er nog zelf voor betalen ook. Mevrouw de Bruine wordt slapend rijk van ons. Souda, had Ma weer eens gezegd. Maar Joyce had gelijk. Als ze zelf zouden mogen koken van het geld dat hun pensioenhoudster kreeg. Lily lepelt het eten uit het pannetje op een bord, doet het vuur uit en schenkt zichzelf een glas water in. Ze gaat naast Ma aan tafel zitten en schuift een hap stampot naar binnen. Er is post voor je, zegt hij dan. En ze legt een brief naast Lily's bord. Voor mij? Lily's hart slaat een slag over. Wie zou haar in vredesnaam schrijven? Ze veegt haar mes schoon aan haar bord en maakt daarmee de envelop open. Er zitten een paar dicht beschreven blaadjes in. Zo te zien zijn het uit een schrift gescheurde bladzijde. Ze zoekt naar de ondertekening. Van Benny. Ze draait de blaadjes om tot ze het begin heeft gevonden. Beste Lily, misschien had je al van je zus gehoord dat ik je adres had gevraagd toen ik je kettingje terugbracht. Ik vond het in de slaapzaal. Volgens een vrouw was jij ernaar komen vragen. Je zus zei dat je ziek was, daarom kon ik het niet zelf aan je geven. Ze zou het wel naast je hoofdkussen leggen, zei ze. We spraken elkaar niet meer zo vaak de laatste dagen op de boot, maar ik vond het altijd leuk om met je te praten. Daarom schrijf ik je maar eens. Hoe gaat het met jou? Wonen jullie in een pension of bij familie? Je zus zei dat jullie een tante hebben in Den Haag. Je raadt nooit waar wij terechtgekomen zijn. In een kamp. Ma en ik hebben de hele oorlog buiten een kamp doorgebracht en nu wonen we er toch in één. We moesten eerst met allemaal knillers en hun gezinnen in een bus naar Assen en van daaruit reden we naar Schattenberg. Allemaal barakken in the middle of nowhere met prikkeldraad eromheen en een slagboom, echt waar. Knillers, grappig, zo noemen ze bij Benny thuis dus ook knilsoldaten. Lily laat de brief zakken.